Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst op middag vanuit de Maranatenkerk. Vanavond zal voorgaan dominee Van Kampen en de schriftlezingen kunt u vinden in Jeremia 36 en Jeremia 45. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij en de opbrengst van deze collecte zal bestemd worden voor de vervanging van een deel van de geluidsinstallatie. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie en tevens vindt u hier ook de zendingsbussen. We gaan nu zingen lied 429. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 66 en daarvan vers 4. Looft, looft de Heer der legerscharen. Psalm 66, vers 4. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Psalm 89, vers 13. Wij belijden het geloof met de woorden van zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En dan is het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan nog een vraag, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan is het antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Thank you.
vanavond vindt u in Jeremia 36 en Jeremia 45. Allereerst een paar versen uit Jeremia 36, vers 1 tot en met 8. Er staat boven de boekrol voorgelezen en verbrand. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de Heere tot Jeremia kwam. Neem u een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken. Vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de Heere die hij tot hem gesproken had op de boekrol. En Jeremia gebood Baruch: ik word tegengehouden, ik kan niet in het huis van de Heere komen. Daarom moet u zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop u uit mijn mond de woorden van de Heere hebt opgeschreven, ten aanhoren van het volk in het huis van de Heere op de vastendag. U moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeërs die uit hun steden komen. Misschien zal hun smeekbede terechtkomen voor het aangezicht van de Heere en zullen ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. Baruch, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet Jeremia hem geboden had, door uit de boekrol de woorden van de Heere voor te lezen in het huis van de Heere. Tot zover de eerste lezing. De tweede vindt u in Jeremia 45. Daar staat boven de troost van Baruch. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, toen hij deze woorden uit de mond van Jeremia op een boekrol schreef in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Zo zegt de Heere, de God van Israël, tegen u, Baruch. U zegt: wee mij toch, want de Heere heeft aan mijn leed nog meer verdriet toegevoegd. Ik ben moe van mijn zuchten, ik vind geen rust. Dit moet u tegen hem zeggen: zo zegt de Heere, zie, wat ik gebouwd heb, ga ik afbreken, en wat ik geplant heb, ga ik wegrukken, zelfs heel dit land. En zou u voor uzelf grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik ga onheil brengen over alle vlees, spreekt de Heere, maar u zal ik uw leven ten buit geven in alle plaatsen waarheen u zult gaan. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek voor vanavond gaat over Baruch. We gaan het verhaal van Baruch op de voet volgen. Wie is deze man? Wat heeft hij gezegd, gedaan? Enzovoort. De tekst vindt u in Jeremia 45, vers 5. Ik lees hem nog een keer. En zou u voor uzelf grote dingen zoeken, zoek ze niet. Want zie, ik ga onheil brengen over alle vlees, spreekt de Heere. Maar u zal ik uw leven ten buit geven in alle plaatsen waarheen u zult gaan. Tot zover. Wij gaan nu de Heere samen aanroepen in het gebed. En wij willen in het bijzonder ook denken aan de familie Kind in Thailand. En we denken en we bidden ook voor een goede, juiste gemeente die ze zullen vinden in Bangkok. De plaats voor hoger opgeleiden waar ze aan het werk kunnen gaan. En vooral ook de taalstudie. En Lisette die kampt momenteel met de klachten in de been en de heup. We zullen in het bijzonder ook aan hen gedenken. Zullen we samen de Heere aanroepen in onze gebeden. Heere, we mochten het vanmorgen zingen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en ik bid. De gestalte van een knecht die opziet naar de hand van zijn Heer om gunst en hulp te vragen, om nooddruft, om de behoeften van u te begeren, wat we nodig hebben aan u te vragen. En zoals het oog van de maagd ziet op de hand van de vrouw, zo zijn onze ogen op u. totdat ook u ons genadig zij. Allereerst willen we uw grote naam in de bieden geloven en danken, Heere, dat er nog een troon is waarop u zit en dat die troon een genadetroon genoemd wordt. En dat wij voor u mogen uitstorten ons hele hart, te allen tijden. Heere, u bent een toevlucht, tot uw troon komen wij, met diep ontzag en vol eerbied. Heere Jezus, dat u als de hoge priester nu zit op die genadetroon, naast uw Vader in de hemel. En dat u zelf ook bidt voor uw volk als een hemeltolk. Dat u bidt ook voor de onbekeerde mensen, laat ze nog dit jaar. Ik zal er nog eens mest omheen leggen om hun levensboom. Ik zal er nog eens om spitten, opdat ze vrucht gaan voortbrengen, de bekering waardig. En zo niet, ja, dan moet het oordeel volgen. U bidt nog steeds om uitstel van het oordeel. U bidt nog steeds voor allen die door u tot God gaan. En als we vandaag biddag mogen houden, Heere, dan zijn onze gebeden in onszelf niet veel waard. Maar dan richten wij onze gebeden, o God, tot u, in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, die op aarde een en al gebed was. Die biddende hoge priester, die bad in de lijdenstijd tot driemaal toe, viel op zijn knieën. De Zoon van God op zijn knieën. En hij bad des te ernstige Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die zijn ogen ophief naar de hemel en bad, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn. Ik bid niet alleen voor hen die gij mij gegeven hebt, maar voor allen die door hun woord in mij zullen geloven. Wat is uw priesterhart groot, Heer Jezus. En zo bid u de uwen er doorheen, door deze gevaarlijke en moeitevolle wereld. Heer, het is een groot voorrecht en een genade dat u ons vanavond door de weekse dag als deze samenbrengt om ook onze gebed te richten tot uw troon. En dat u uw oren neigt, buigt, vol interesse naar ons toe, dat u ons niet zat bent en dat u ons niet moe wordt. Dat u in ons geïnteresseerd bent, Heer, als onze gebrekkige gebeden voor u neerleggen. En dan kan het niet anders of wij willen u allereerst onze dank brengen en onze lof. Heere, dat u zo'n groot en geduldig en genadige God bent. U moet wel God zijn. Zoveel geduld hebt u met ons, met onze kinderen, met mij, met de Maranatenkerk, met de kerkgangers, met de kerkenraad, met de kinderen, de kerktelefoonluisteraars. O God, we willen u danken dat we nog in een wereld leven, in dit stukje van de wereld waar nog betrekkelijke overvloed is en voorspoed. We hebben nog steeds alle reden om voor alle voorspoed dankbaar te zijn, ook al leven in een tijd van recessie. En Heere, daarom willen we u ook allereerst ook bidden voor hen die getroffen zijn, die het hoofd zo moeilijk boven water kunnen houden. Omdat er zorgen zijn gekomen, financiële zorgen. Omdat er zorgen zijn gekomen in het gezin. Ieder huis heeft zo zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. Vaak zit het achter de gevels van de huizen waarvan de luiken dicht zijn. We weten het niet, maar u wel. Heren, wij willen u bidden voor ons land en volk. Waar alles in de teken staat van recessie en economische achteruitgang. Heren, waar er dingen gebeuren in de wereld, op financieel vlak, maar ook op ander vlak, waar mensen het niet meer in de hand kunnen houden. Heren, dan vinden wij er een troost in dat uw voorzienigheid, dat uw oog, maar ook uw hand over alle dingen gaan. Dat uw oog het in de gaten houdt en dat uw hand het vasthoudt. Heren, wij bidden u ook als er tegenspoed komt, nu van de biddag tot de dankdag, in deze komende maanden. Maak ons in tegenspoede stil, Heere. Geef ons onderwerping, want de onderwerping aan u, dat geeft alleen maar rust. Ook als we onze baan dreigen te verliezen of hebben verloren. We komen soms in diepte terecht, ook van zware depressie, van grote onzekerheid en van grote aarzelingen, dat we onszelf niet meer kennen en herkennen. Houdt u ons vast, Heere, en geef ook dat we elkaar mogen vasthouden. Oog en hart zullen hebben voor elkaar. Heren, we denken en we dragen ook het wereld rond en het gebeuren aan u op. Denk aan Israël, uw volk, en we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Nog steeds lezen we bijna dagelijks in de krant dat er spanningen zijn of dat er raketaanvallen zijn. Bestoken en beschietingen. Heere, gedenk de appel van uw oog als van ouds. Breng ze aan uw voeten, o heiland. En mag de paastijd voor deze wereld, o God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van de Heere Jezus, mag die paastijd voor de wereld spoedig aanbreken. Een lente voor de wereld als Israël u zal aannemen. Dan gaat het groeien en door de vrede bloeien alom over de hele wereld. Als het leven uit de doden. Daar verlangen we naar, Heere, want we zien en we horen en we merken de barensweeën. En het versterft en het zucht. Maak u het nieuw, o God. We willen denken, o God, aan allen die in landen leven waar zoveel pijn geleden wordt. We denken aan Syrië met zijn duizenden slachtoffers. Burgeroorlog, waar burgers tegen elkaar opstaan, elkaar verraden, elkaar doden. We denken aan de binnenlanden van Afrika, waar kinderen worden geronseld om anderen te verminken. En die zomaar worden doodgeschoten in een kindsoldaten. Heren, we denken ook aan landen waar veel verdriet is vanwege aardbevingen, rampen die daarover gegaan zijn. Heren, gedenkt u, o God, aan deze wereld die bloedt uit zoveel duizend wonden. Als wij vanavond bidden, dan doen wij voorbeden als kerk voor de wereld. Heren, dan bidden we ook voor onze overheid. Voor degene die gij over ons gesteld hebt. Premier Rutte. En de regering. En allen die ons land moeten besturen. Heren, waar het vaak zo stuurloos is en zo moeilijk is om een juiste koers te gaan. Geef wijsheid aan allen die over ons regeren. Die wijze beslissingen moeten nemen. Geef u ze die wijsheid, Heren. Wij geloven dat u de overheden aanstelt bij de gratie van u. Gedenkt u ook ons vorstenhuis, waar verdriet is. Geef ook daar uw troost, uw hulp en zegen. Heren, wij doen voorbeden ook voor onze eigen gemeenteleden. We denken aan Erwin en Lisette Kind, maar ook aan de anderen die uitgezonden zijn. We mochten dat vanmorgen al doen voor hun kinderen. En we willen het vanavond nog eens doen voor hen zelf. Zonder familie Kind, Heren, wijs ze de weg. Heel concreet. Heel bij name als het ware. Wijst u ze de weg waar ze moeten gaan, waar ze moeten kerken. Geef ze wijsheid in de taalstudie. Genees als er klachten zijn lichamelijk. Heren, zo willen we u bidden ook voor hen die vanavond met een hart vol vragen en zorgen zijn. Zitten. En dat aan u willen vertellen, maar vaak niet weten hoe. Gedenkt u de kinderen van gescheiden ouders. Gedenkt u de kinderen die misschien nu al volwassen zijn, maar die een trauma in hun jeugd hebben opgedaan. Vanwege misbruik. Waar ze niet van af, we hebben vanmorgen mogen stilstaan, Heren, bij dat rugzakje, bij het emmertje wat mensen met zich meedragen. Bij sommigen is het emmertje leeg. Weinig ballast in het rugzakje. Bij anderen zit het al vanaf jongs af aan al zo vol. We mogen net als Hanna ons hart voor u leeggieten, helemaal uitstorten tot de laatste druppel. Dank u, Heren, dat u weeklacht en geschrei hoort. En dat u dat ook veranderen wil in een blijderij. Al duurt het soms jaren, al gaat het op een ongekend vreemde manier. Maar toch, als we het in uw handen leggen, moeite en verdriet, dan weet u de raad mee. Zo bidden we voor deze gebroken wereld en we bidden om uw komst, Heer Jezus. Maak u alles nieuw. Gedenkt u ook, Heren, de kinderen die gewond zijn door het verschrikkelijke busongeluk wat gebeurd is in Zwitserland. Ouders die vol zorg en ook vol ontzetting moesten horen dat hun kind gewond of misschien wel hun kind een van de slachtoffers waren die overleden zijn. O God, wat een diep verdriet. Waar geen woorden voor zijn, als we een kind op zo'n manier moeten afstaan. O Heren, wilt u zelf troost in die wond gieten, waar mensenwoorden en mensentroost ten eenenmale tekort schiet. En zo leggen we onze gebeden voor u neer. Heren, wij bidden u om de voortgang van uw werk wereldwijd. Dat alle volkeren in hun taal uw woord zullen krijgen, kennen, horen, lezen, verstaan. En dat zo ook de zending maar zijn voortgang mag hebben. En dat alle volkeren het zullen horen. En dan komt u terug. Nog even, duurt niet lang meer. Want zoveel volken hebben al het woord en horen het via, hoe dan ook, via de moderne media. Nog even en dan is het zover. Dan hebben alle volken een gedeelte van de Bijbel. Heere, zegen u de zendelingen, bemoedig ze en leer ons rekening te houden met uw komst. Dank, Heere, voor dagelijkse kracht en gezondheid als we dat van u ontvangen. En voor levenslust en werk- en arbeidslust. Maar zegen vooral ook de loop van uw woord, ook in onze gemeente. Zondag aan zondag mag het woord worden verkondigd en de sacramenten mogen worden bediend. De jeugd bearbeid, de ouderen ook horen van uw woord elke keer weer opnieuw. En laat dat ook in de eeuwigheid zijn vruchten mogen hebben afgeworpen. En dat het in de tijd al zichtbaar mag zijn. O God, zegen zo alles, want zonder uw zegen, dan zijn we bezig van vroeg tot laat in het ambt en het bouwt niet op. Aan uw zegen is alles gelegen. Als u het huis niet bouwt, ook de Maranatenkerk niet. Dan kunnen we hollen voor de kerk en voor de dochtergemeente en voor Licht op Zuid en voor Katendrecht en voor de jongeren. Maar het heeft allemaal geen zin als u het huis niet bouwt. Daarom, Heere, bouw uw kerk. Hoor ons zo, we leggen onze gebeden voor u neer. In de naam van uw Zoon. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen. Als inleiding op de preek, het psalm 80, vers 6. Gij vond in ons een welbehagen. Vers 8, waarom hebt gij zijn muur verbroken? En vers 9, keer weer, o God, de lege machten. Psalm 80, vers 6, 8 en 9. Gemeente, ik zet boven de preek een boodschap voor Baruch. Drie gedachten. Ten eerste, God weet van zijn leed. Er staat in vers 3. U zegt, wee mij toch, want de Heere heeft aan mijn leed nog meer verdriet toegevoegd. Ik ben moe van mijn zuchten, ik vind geen rust. Ten tweede, God leert hem een les. Dat is vers 4. Dit moet u tegen hem zeggen, zo zegt de Heere. Zie, wat ik gebouwd heb, ga ik afbreken. Wat ik geplant heb, ga ik wegrukken. Zelfs heel dit land. En ten derde, God geeft hem zijn leven. Vers 5. Zie, ik ga onheil brengen over alle vlees, maar u zal ik uw leven ten buit geven. In alle plaatsen waarheen u zult gaan. Een boodschap voor Baruch. Drie gedachten. God weet van zijn leed. Ten tweede, God leert hem een les. En ten derde, God geeft hem zijn leven. Gemeente, er staat in Jeremia 45 vers 1 het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria. In het vierde jaar van Jojakim. Ik ga met u in gedachten terug naar het jaar 605 voor Christus. Dat is het vierde jaar van Jojakim. Hoe zag het er toen uit? Ik pak de verrekijker en ik kijk even op de wereldkaart van toen. Er heeft zojuist een geweldige veldslag plaatsgevonden in Kargemis. Tussen Nebukadnezar en de farao. Farao is verslagen. Het Babylonische Rijk onder leiding van Nebukadnezar kwam op als een wereldmacht. En aan de andere kant het wereldmacht Egypte, dat ging steeds meer ten onder. En tussen die opkomende en die tanende wereldmacht zit Israël. Ik zoom even in op dat koninkrijkje Juda. In Juda zie ik met de verrekijker, daar zie ik een koning op de troon zitten. Nee, vroeger, dat is niet zo heel lang geleden, zat daar koning Josia op de troon. De vader van Jojakim. En die koning Josia was een godvrezende man. Toen kwam er een opwekking onder het volk. En de koning ging erin voor. De koning was een godvrezende man. Het volk sjokte erachteraan. Zat niet zo diep bij het volk. Maar goed, er was toch een christelijk sausje, zouden we zeggen. Koning Josia is inmiddels overleden en zijn zoon Jojakim zit alweer 4 jaar op de troon. En Jojakim die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Volgde zijn vader niet in het goede, in de weg van God, maar deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij maakte een gigantisch paleis voor zichzelf, schitterend. De armen werden steeds armer, de rijken steeds rijker, sociaal onrecht. De tempeldienst was er nog wel, maar het was sleurdienst, vormendienst. Ondertussen was er ook heel veel afgoderij wat werd bedreven. Jeremia, profeet van God, die kwam op. En die waarschuwt openlijk, straatprediking. Die waarschuwt openlijk koning Jojakim en al die ministers. Er waren ook heel veel valse profeten. Heel veel valse profeten. En die spraken eigenlijk het volk en de koning naar hun mond. Oppervlakkige optimisten. Die zei, je hoeft niet bang te zijn voor Babel en Nebukadnezar. Val allemaal wel mee. En die tempel, de Zere tempel, de Zere tempel, de Zere tempel is deze. Die tempel blijft wel staan, hoor, dat is het huis van God. Ze spraken die valse profeten van heil zonder oordeel. En bij Jeremia was het precies andersom. Het was een ware profeet. Wij zijn momenteel aan tafel de Jeremia aan het lezen. De wenende profeet, een en al oordeel gewoon. Oproep tot ommekeer. En zo niet, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Nou, die man die was niet gewild en niet gezien. Die had niet veel hoorders onder zijn oor. En daarom ging hij de straat op. En ging hij naar de tempel. En ging hij bij de paleisdeuren staan. En preekte openlijk. Zo zegt de Heer. Nou, dat is de tijd. En dan komt daar zo'n man als Baruch op. Wie is Baruch? Baruch heeft een mooie naam. Zijn naam betekent gezegend. Baruch. Gezegend. Zijn vader heette Neria. Ik denk toen dat Jochie geboren was. Dat zijn vader zo blij was. Ja, gezegende dag. Dat ik van de Heeren een jongen heb gekregen. Gezegend. Ik noem hem Baruch. Deze Baruch die is ook gezegend. Die heeft onder de hand palmen van de Almachtige God gestaan. Deze man is ook gezegend door God. Geen succes, dat is wat anders, maar gezegend door God. Dat was een vrome man, deze Baruch. Een man op de achtergrond, wat weet u ervan? Hij was een vriend van Jeremia, de enige vriend, zowat. En hij was de persoonlijke secretaris van Jeremia, de schrijver. In hoofdstuk 45, we hebben het gelezen, krijgen wij een blik in het hart van deze Baruch. Wat in het Nieuwe Testament nou Timotheus was voor Paulus, die jonge Timotheus voor Paulus, geestelijke zoon, vader. Dat is in het Oude Testament nou Baruch en Jeremia, de profeet en zijn schrijver. Die hadden een geestelijke band met elkaar. Jeremia die profeteerde en Baruch die noteerde het op een boekrol. Alles wat Jeremia van Gods wegen moest zeggen. Hij was de griffier, hij schreef alles op Baruch. En wat was dan de boodschap die van Gods wegen kwam door de mond van Jeremia en die Baruch moest opschrijven? Weet je wat voor boodschap dat was? Een verpletterende boodschap. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 29, een en al oordeelsaankondiging. Er staat in Jeremia 23, uw woord is als een hamer. Een hamer. Een hamer die bonkt. Een hamer die je stenen hart verbrijzelt. Een hamer dat erop los ramt. En het komt aan en het doet zeer. Een hamer. Blijf maar tikken. Tegen die harde harten. Uw woord als een hamer. Als een mokerslag. Verbrijzelend die boodschap. Gemeente, zo kennen we God eigenlijk niet. Zo meer. Vroeger was de biddag ook wel een vaste dag, een boetedag. En je opgeroepen werd op bezinning. Een hamer. Heeft de boodschap van Gods woord u nou in uw leven ooit wel eens één keer verbrijzeld? Wat bedoelt u, dominee? Nou ja. Kan een woord verbrijzelen? Ja, dat kan. Mag ik eens een heel extreem voorbeeld noemen? Hoewel dat ook werkelijkheid is in deze en gene gezinnen. Een woord van een dokter kan je verbrijzelen. Als een dokter tegen je zegt, u bent opgegeven, we kunnen niks meer voor u doen. Je wordt naar huis gestuurd, er kan geen genezing, er is niks meer voor. Dan ben je zo verslagen, dan ben je zo verbrijzeld. Verschillende meermalen meegemaakt als dominee bij mensen. Dan ben je zo, en heel je gezin en heel de familie, verbrijzeld, verslagen. Opgegeven. En dat woord wat Jeremia moest brengen, gemeente, was een woord van Juda, die wordt door God opgegeven. En het woord zoals het naar ons toekomt, zoals wij van nature zijn, we zijn hopeloos opgegeven. Er valt niets meer aan op te knappen. Je zal de secretaris zijn van zo'n dominee. En dan zie ik Baruch met zijn pen schrijven. Woord voor woord en zin voor zin. En hij kan dat niet met droge ogen opschrijven, die man. Alles wat Jeremia dicteert. Hij moet het noteren. De oordelen van God. Dat boek wat Jeremia schrijft, dat is tot aan de rand toe gevuld met strafdreiging. En dat zijn de woorden van God, profetisch. Over Juda, over Jeruzalem, over zijn volk. Nou, dat raakt deze Baruch zo diep. Dat snijdt zo diep in zijn ziel. Ontzettend. Hij is daar kapot van. En dan gooit hij dit eruit. Vers 3. Als u hoofdstuk 45 open hebt liggen. En dan, op een gegeven moment wordt het een te machtig. Hij zegt, wee mij toch. Want de Heere heeft aan mijn leed nog meer verdriet toegevoegd. Wee mijn Heere. Laat u dat nou echt toe dat uw oordelen gaan over uw volk. Dat kan toch niet waar zijn? Komt er dan nooit een einde aan? Aan al die hoofdstukken, aan hoofdstuk, al die profetieën, al die oordelen die u ook nog een keer gaat vervullen over mijn volk, uw volk.
Jeruzalem zal worden verwoest, de tempel zal worden verbrand, het volk van God wordt weggevoerd in de ballingschap. Babel, komen jullie halen, jullie worden allemaal weggevoerd, zo je je niet bekeert. En wat achterblijft zal door de honger, het zwaard en de pest worden gedood. Jullie zullen sterven, inwoners. Nou gemeente, kinderen, denk er maar, toen hij aan het schrijven was, denk er maar dat er wat tranen gevallen zijn op die boekrol toen hij dat moet opschrijven. Wat een tere man. Als genade in je hart komt, genade maak je teer. Dan zeg je niet, haha, net goed, hebben ze verdiend. Genade maak je teer en bewogen. Weet je wat er staat in vers 3? Ik ben moe van mijn zucht, ik vind geen rust. Die man die was moedeloos, die was rusteloos en die was troosteloos. Barer. Gemeente, mag ik dat eens gaan toepassen? Als het gaat over een oordeelsprediking, raakt dat u nou nog wel eens? Eigenlijk moet ik dit eens vragen. Hoort u nog wel eens een oordeelsprediking? Breng ik nog wel eens een oordeelsprediking? En als ik dat eens breng zoals vanavond, raakt u dat of wuift u dat weg? Of zeg je, oh, het is weer bidder hoor, dan komt hij weer. Verschrikt u dat? Doet dat u nou wel? Er staat in vers 3, goed lezen, de Heere heeft aan mijn leed nog meer verdriet toegevoegd. Mijn leed, nog meer verdriet. Dus dat is een dubbel leed. Je hebt al leed en de Heere voegt dan ook nog een keer verdriet bovenop. Wat is dan dat dubbele verdriet? Nou dit. Baruch, die had allereerst leed, dat was het eerste. Hij had leed, hij zuchtte, staat er ook bij moe van mijn zuchten, hij zuchtte over het ontzettende verval in Gods volk. Past dat nou maar eens toe op de christelijke gemeente nu? Wat gaat over Gods volk? Gaat niet over onbekeerde heiden of zo? Het verval binnen het volk dat naar Gods naam genoemd is. Stad en land en koningshuis in Juda. De tempel die stond, maar ik zei al, er was vormendienst. Ze kwamen met hun mond en ze eerden God met hun lippen, maar hun hart was zo verre van hen. Er was weinig vrezen des Heren. Levende brieven van Christus zouden we zeggen. In Jeremia staat, mijn volk heeft twee dingen gedaan. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten. En ze hebben zichzelf gebroken bakken uitgehouden. Bakken die geen water houden. Ze hebben mij de rug toegekeerd, massaal. Ze hebben een eigen godsdienstje opgericht. Met hier en daar een bijbeltekst erdoorheen. In Jeremia 5 vers 1 staat, niemand in de straten en wijken van Jeruzalem, op de pleinen, is er die recht doet en waarheid doet. Niemand. In Sodom waren er geen 10, in Jeruzalem is er geen 1 die recht doet. Aan Sodom en Gomorra gelijk geworden. Er waren geen mensen meer die dagelijkse omgang met God hadden, verse, hoort u het, verse gemeenschap met de Heren. Die waren er niet meer. Tevreden met hier en daar een kerkgang en een voortje in de kerkenzak en hier en daar een offertje brengen. Zo, onze geweten is weer gesust en we gaan weer verder. Nou, dat was het ene leed. Daar had hij als kind van de Heer, daar zuchtte hij onder. Dat deed hem zeer dat de waarheid, dat de naam, de zaak van de Heer zo beklad werd, verwaarloosd werd. God werd de randjes, de fooitjes, de rafels van het leven gegeven. Maar niet het eerste, niet het beste. En nou staat er, nou heeft God aan mijn leed nog meer verdriet toegevoegd. Wat heeft God er dan aan toegevoegd, de tweede? Nou, dat is, en daar had hij zoveel verdriet van. Dat is inderdaad dat dreigende oordeel. De Heer had gezegd, daar komt een ramp. Dat hebben jullie verdiend. Dat moet ik gaan geven. Er komt een catastrofe over de stad, het land, het volk. Het wordt verwoest, het wordt verbrand, jullie worden gedeporteerd, jullie worden gedood. De Heere gaat kortom de kandelaar uit Juda wegnemen, uit die stad. En dat is heel wat. En weet je wat nou het allerergste is? Dat volk dat nou niet geloofde. Die geloofde die valse profeet, die zeiden, des Heere tempel is deze. Optimistische heilsprofeten. Die hadden het maar over de Heere. Zoals wij dat ook zo kunnen wegsmeren als het over oordeel gaat. Ja, de Heer Jezus is toch gekomen, dominee? Dat Oude Testament in Jeremia en zo, je moet wat uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is toch gestorven? Ja, die zeggen, Heere, Heere, maar u doet niet wat ik zeg. De Heere tempel is deze. We hebben toch de offerdienst, er is een offer gebracht. En daar gaat Jeremia nou dwars tegenin, weet u dat? Het volk geloofde gewoon Jeremia niet in zijn oordeelsprediking. En de koning, joh, ik hem al helemaal niet. Nou, dat is de achtergrond. Weet je wat er staat? Ik ga nog een keer naar vers 1. Het vierde jaar van Jojakim. Ik had het net over die slag, hè? Karmis, veldslag. In dat vierde jaar van Jojakim, ik heb dat gelezen in Jeremia 36, gebeurde er nog wat. Exact in Jeremia 36. Weet je wat hij in dat vierde jaar deed? Dit. Baruch, die had die boekrol opgeschreven, die woorden van God via Jeremia opgeschreven. En toen ze op die boekrol stonden, toen zei Jeremia, Baruch, weet je wat je nou moet gaan doen? Ik mag er niet meer komen van de koning. Hij wil me niet meer zien, maar nou moet jij met die boekrol, met die woorden van God, nou moet je in de voorhof gaan staan, bij de tempel gaan staan, bij de poorten gaan staan. En dan moet je die boekrol gaan voorlezen aan al het volk dat voorbij komt. Tjonge. Nou, Baruch die doet dat. Hij staat aan de kant van deze wenende profeet. Deelt ook in zijn verwerping en zijn verguizing. En hij doet dat. En dan gaat hij die boekrol vol oordelen voorlezen aan het volk van God. Aan de inwoners van Juda en Jeruzalem. En dat volk, ja, dat is wat gebeurt er nou? En die halen er een paar ministers bij. En die blijf maar lezen. En die ministers die halen hem naar het paleis toe. Dat moet de koning ook weten. En koning Jojakim die hoort al die woorden die Baruch voorleest. Eigen handschrift. Maar woorden Gods. En koning Jojakim die zit op dat moment in zijn winterpaleis. Vlak bij de tempel. Hij zit in zijn winterpaleis en hij zit bij een open haard. En hij zit op zijn troon en hij hoort die woorden zo aan. En hij zegt, geef mij die boekrol eens. En hij pakt een mes en hij scheurt die boekrol zo kapot en hij gooit alles zo in de open haard weg met die woorden van God. En de koning wordt woedend. En hij zegt, Baruch en Jeremia, oppakken die gasten, die onheilsprofeten, en in de gevangenis zetten. Dat is wat? Daar ligt Gods woord in de open haard te branden. Er staat in de Bijbel, in Jeremia 36, staat het zo treffend beschreven, nog de koning, nog die minister, die scheurden hun kleren. Ze waren niet ontzet, dat woord, dat oordeelswoord, zei er niks, onverschillig. Het maakte geen enkele indruk, dat ontzagwekkende woord van God. De overheid, de koning, brak met de woorden van God. Heel letterlijk. Ze breken het, ze snijden het kapot. Dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Nationaal, door degene die het land regeerde, wordt dat woord in de kachel gedouwd. De Bijbel in de kachel. De Bijbel op een rommelmat verkopen voor een paar eurotjes. Doet er toch niks meer mee. En niemand zegt er wat van als de koning dat doet. Grijp die gasten, Jeremia en Baruch. De koning is woedend. En dan moeten Jeremia en Baruch vluchten. Vluchten in dat vierde jaar van Jojakim. Ze krijgen ze niet te pakken, want er staat zo mooi, en de Heere verborg hen. Daar zitten ze ergens, denk ik zo, hè. Daar zitten ze ergens, net buiten Jeruzalem, in een van de grotten van de woestijn van Judea, vlakbij Jeruzalem. We hebben het gezien een paar weken geleden. In een van die grotten zitten ze verborgen. Twee mannen Gods, in het donker, in een grot. En de Heere is daarbij. Op de vlucht voor het koninklijk gezag. Gemeente, hoe dieper ik hierover nadenk, hoe meer het me raakt. Wat is de vrucht van de prediking? Wat zijn de effecten? Het resultaat? Wat is de winst? We hebben een beleid waar we zouden graag willen dat. Wat is de vrucht op de prediking van Jeremia? Niks. Alleen maar verbranding van het woord. Vervolging. Verharding. Geen verontmoediging. Kunt u zich nou voorstellen dat er staat, ik ben moe van mijn zuchten, ik vind geen rust. Nee, letterlijk vond hij geen rust. Hij werd opgejaagd, want hij kon gepakt worden, in de gevangenis gezet worden. En dan gemeent op dat moment, want de Heere weet het hoor, was onze eerste gedachte, God weet van zijn leed. Nou begrijpt u de achtergrond. Dan staat er in vers 2, zo zegt de Heere, de God van Israël, tegen u, Baruch. Dus nou komt de Heere met een woord voor Baruch persoonlijk. Zo persoonlijk. Naam, adres, postcode, huisnummer, grotnummer. Ik heb een heel speciaal woord voor jou, tegen u, Baruch. Dat vind ik zo geweldig. Hè? God weet van zijn leed. En wat zegt de Heere dan? Zo zegt de Heere, de God van Israël, u, Baruch. U zegt in uw hart, ik weet het wel, want ik ben de Almachtige, zegt God. Jij zegt in je hart, wee mij toch. Want nou heeft de Heer bij mijn leed ook nog eens een keer droefheid toegevoegd. Ik ben moe van mijn zucht, ik vind geen rust. De Heer weet als de alwetende wat er in zijn hart omgaat. Hoe kan de Heer dat nou weten, Baruch? Ja, maar de Heer weet alle dingen. Dat vind ik zo mooi. Zo persoonlijk voor hem bestemd. De Heer die verklaart in zijn hart. Mag ik de oude wet zeggen, hier wordt zijn hart verklaard door de Heer zelf. Dan kan het ook wel eens zijn onder de prediking, weet je dat? Dat je zit in de kerk. Zeggen, hoe weet die dominee? Nou wordt mijn hart verklaard. Hoe weet die dominee dat? Dat waar jij nou in zit en waar jij over zucht. En waar jij nou rusteloos en moedeloos en troosteloos onder bent. Dat de Heer dat nou laat prediken via zijn knechten. Om jou te bemoedigen, de Heer bij afweet. God zegt tegen Jeremia, Jeremia, ga jij maar een woord van mij aan Baruch brengen. Dus de Heere gebruikt een man om die moedeloze Baruch te bemoedigen. En zo kan de Heere een man gebruiken of een mens gebruiken in die omgeving om u te bemoedigen. De Heere weet van uw leed. Een woord persoonlijk voor je bestemd. Mijn zuchten, ik ben moe van mijn zuchten. Ja, maar jouw zuchten is voor de Heere niet verborgen. Baruch, de Heere weet dat. Nou, dat vind ik mooi. Zo zegt de Heere, de God van Israël, tegen u, tegen jou persoonlijk. Weet je wat ik daar ook zo bijzonder aan vind, gemeente? Ja, Jeremia, daar wordt niet veel over gepreekt. Dat is vrij onbekend. Als je dan kijkt naar hoofdstuk 46, profetie over Egypte. Hoofdstuk 47, profetie over de Filistijnen. 48, profetie over Moab. 49, profetie over Ammon, Edom. 50, profetie over Damascus, Elam, Babel. Al die koninkrijken. God die heeft een woord voor hele volkeren in het groot. Volken, koninkrijken. Maar God heeft ook een woord voor individuen in het klein. God heeft een profetie voor Babel, geweldige machtige rijk, hoofdstuk 50. God heeft ook een profetie, een woord voor Baruch, een enkeling. God overziet het geheel, wat er gebeurt in Israël, wat er gebeurt in Iran, wat er gebeurt in Japan, wat er gebeurt in Zwitserland. God overziet het geheel, God overziet, God ziet ook de enkeling. Hij weet waar je je bevindt, in een van die grotten. En hij laat je een briefje, hij laat je een woord horen via anderen dat jou bereikt. God weet van zijn leed. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, God leert hem een les. Er staat in vers 4, dit moet u tegen hem zeggen. Zo zegt de Heer, zie wat ik gebouwd heb, ga ik afbreken. En wat ik geplant heb, dat ga ik wegrukken, zelfs heel dit land. Dan moet u eens goed letten op dat verschil. In vers 3 staat, u zegt, wee mij er enzovoort. En in vers 4 zegt, staat er, de Heere zegt. In vers 3 staat wat Baruch zo zegt, in zichzelf. En in vers 4 gaat het over wat de Heere zegt. En wat zegt de Heere dan? Wat ik gebouwd heb, ga ik afbreken. Wat ik geplant heb, dat ga ik eruit rukken. Wat een tekst. Heb u dat ooit wel eens ergens als een wantekst aan de muur gezien? Ik nog nooit. Het is ook een oordeelswoord. Goed lezen. Al had er nou gestaan wat wij als mensen gebouwd hebben, ga God afbreken. Ja, dat zou ik nog kunnen begrijpen. Maar dat staat er niet. Als het gaat over de afbraak van ons werk, kerkenwerk, had ik het nog kunnen begrijpen. Maar hier staat wat God zelf gebouwd heeft, dat gaat hij afbreken. Gods eigen werk. Hoe kan dat? Ik denk dat Baruch gezegd heeft. Ik denk dat Baruch gezucht heeft. Heren, die tempel die daar staat, de berg Moria, dat is toch niet ons werk? Dat is toch uw werk? Dat is uw huis. Jeruzalem is wel gebouwd, maar dat was toch de plek die u verkoren hebt? Dat was toch een opdracht van u? En die tempel toch ook? Dat is toch uw werk? En wat ik nou gebouwd heb, dat heb u zelf gebouwd. En die altaren, dat is toch naar uw gemaakt bestek? En dat ga ik afbreken, zegt God. Heren, uw volk Israël, hebt u toch geplant? Hebt gezongen op Psalm 80. U hebt uw volk als een wijnstok. U hebt uw volk uit het land Egypte overgepoot in het land Kanaan. U hebt uw volk Israël geplant in het land Kanaan. Ja, zegt de Heer, dat klopt. En dan ga ik wat ik geplant heb, dan ga ik eruit drukken. En ik ga het brengen naar Babel. Hup, wegwezen. Hebben ze verdiend. Ik heb mijn profeten gezonden, vroeg en laat. Altijd maar weer, maar ze vertikten het om daarna te luisteren. Op een gegeven moment is de maat gewoon vol. En dat duurt lang hoor, bij God. Wat ik gebouwd heb, de tempel, die ga ik verwoesten. En mijn volk, wat ik geplant heb, dat ga ik uitdrukken. Voelt u wat voor een ontzaglijke boodschap dat is? Hoe komt God daarbij om dat te doen? Nou, dat doet God niet zomaar hoor. Dat is een opwelling in het hart van de Heer, als ik het zo mag zeggen. Voordat het zover is dat God zegt, en wat ik nou zelf gebouwd heb, dat ga ik afbreken. Voordat het zover is, dan is er wel heel wat gebeurd. Als God zijn eigen bouwwerk, zijn eigen schepping gaat vernietigen. Zoals het was in de dagen van de zondvloed bij Noach, die eerste wereld. God heeft zijn eigen wereld afgedankt. Maar voordat het zover was. Oh, wat een geduld van God. Maar ook wat een tranen van God. Het smarte God aan zijn hart staat er. Baruch, dat kost jouw tranen, maar dat kost God ook tranen. God doet dat niet graag. God doet dat niet hard. God is bewogen. En soms dan moet het, het kan niet anders. Het kostte God tranen. Als jullie wat gemaakt hebben, jongens, meiden. Als jullie wat gemaakt hebben waar je een week over gedaan hebt. Als je zelf een huis gebouwd hebt, of wat dan ook. Iets waar je heel veel tijd en energie en inspanning aan besteed hebt. En je ziet dat werk van je eigen hand in vlammen opgaan. Nou, dan heb je een brok in je keel. Jongen. Het huis wat je zelf gemaakt hebt, als dat kapot gaat, verwoest wordt. Kan niet onbewogen onder zijn. God zelf, en zo moet u deze tekst lezen. God zelf, Baruch, niet alleen jij. God zelf draagt het grootste verdriet. Omdat hij dit moet doen. En staat in vers 4, zie. Baruch, zie al die wijnstokken in het land. Nu ben je nog in het land, hè. Nu ben je nog in het land, maar straks is dat allemaal weg. Het volk, de staat Israël, geplant in Kanaan. En het godsdienstige leven, die tempel, hè, staat en God, staatkundig en godsdienstig, die tempel afgebroken. Het geduld van God raakt op. Nou ga ik dat toepassen op, dit is allemaal historie, nou ga ik het toepassen op ons land. Op onze kerk. Ik had het er net over, gemeente, probeer me maar te volgen. Ik hoop dat u het met mij niet eens bent, maar wel eerlijk blijven. Ik had het er net over dat het best wel eens kan dat God op een gegeven moment de kandelaar gaat wegnemen. Ja. Dat het ook voor Nederland en ook voor de kerk genoeg is. He, dat is de plasregens van het evangelie, die zijn er gekomen in overvloed de afgelopen eeuwen. Juist over Nederland. En dan kan het wel eens zo zijn dat het ophoudt. Dat hebben we wel verdiend hoor. Wij leven in de nadagen van, ja, van grote dingen die God gedaan heeft. De tijd van Josia, hè, in Israël, die tijd van Josia, die was net achter de rug. Dat was een reformatie, een opwekking, bloeitijd. En nou komt Jojakim. Er zijn al zoveel opwekkingen geweest. Voor Josia was de koning Hiskia en daarvoor was de koning Asa en daarvoor was er Salomo enzovoort. Er zijn zoveel opwekkingen geweest, maar Josia was de laatste. En daarna kwam Jojakim hier, deze koning, daarna niet meer. Zijn in ons land, in de volk, in de eeuwenlang zijn er heel veel opwekkingen, reformaties geweest. In de 16e eeuw, de 17e eeuw, de nadere reformatie, de 18e eeuw, de 19e eeuw, de revijtijd. 20e eeuw, de Maranatha-beweging. En nou de 21e eeuw. Je ziet het heel vaak, eerst een bloeitijd, planten, wat God geplant heeft. De hervormde kerk was vroeger genoemd de planting Gods. Wat God geplant heeft. Vaak door bloed heeft geplant. Bloed van de martelaren. Dat raakt op een gegeven moment in verval en dan wordt het verwoest. Een paar jaar geleden heb ik studieverlof gedaan over Augustinus. Hè? Augustinus in het noorden van Afrika. Oh, wat was daar een bloeitijd voor de kerk in de 4e eeuw. Carthago. Dat noorden van Afrika. De eerste 3-4 eeuwen trouwens überhaupt in het noorden van Afrika. Maar in het noorden van Afrika, er is helemaal niks meer van over. Niks. Weg. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Dat is gebeurd in het noorden van Afrika. Als je gaat naar Klein-Azië, Turkije. 7 gemeenten van Klein-Azië. Waar Johannes heeft gewerkt, Turkije. Niks meer van over. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Letterlijk zo. Als het gaat over Zwitserland, 16e eeuw, Calvijn. In de 19e eeuw nog, in de Genève, Zwitserland, Revij. Niks meer van over. Bijna allemaal weg. Schotland, man, man, man. Wat heeft de Heer in Schotland, John Knox, met de Covenanters en zo. We hebben daar rijke dingen. Nou, we kunnen nog in de boeken lezen wat daar gebeurd is. Ik weet niet of je wel eens in Schotland geweest bent, maar het is maar een hoopje, een handjevol. En vaak nog dode godsdienst daar ook. Sorry dat ik zo zeg, maar dat was mijn indruk. En nou Nederland. Is het raar dat ik dat zeg? Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Als ik dat nou eens zo toepas. Of wijven we dat nou gelijk weg? De Arabische lente, maar in West-Europa, in Nederland, een herfst. En we gaan de winter tegemoet, ook geestelijk. God trekt zich terug. Pas geleden een artikelenserie staan, de waarheidsvriend, dat heeft me bijzonder gepakt, geraakt. Dat ging over waarom verdwijnt nu eigenlijk het geloof in Nederland? En de conclusie was van die dominee, het geloof verdwijnt omdat God dat geloof wegneemt. God neemt het geloof, die christelijke geloofslaag in onze samenleving weg. Er is in onze goddeloze cultuur niks meer heilig, niks meer. Als het gaat over die Red Bull reclame, waar de Heer Jezus op een grove manier wordt gelasterd. Het kan niet grof genoeg in ons land. Het kan niet grof genoeg. Blasfemie ligt voor het oprapen, godslastering. Als het gaat over homohuwelijken en zo. Als het gaat over occultisme. 25 jaar geleden hè, was dat erg. Maar nu is het 7 maal zo erg als 25 jaar geleden. Het opkomende heidendom. Doorweven dat demonie en occultisme. Als je christen bent en je komt ervoor uit. Was je vroeger een beetje achterlijk. Maar nu ben je immoreel geworden. Niet alleen dat ze zeggen, je spoort niet, maar ze zeggen van, jij mag geen ambtenaar meer zijn, je moet weg. Als het gaat, pas geleden, heb ik gelezen vorige week, Want het gaat over die laatste wilpil. Mensen die uit het leven beu zijn, die moeten dat hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Als het gaat een gemeente over, niet alleen over euthanasie, maar ook over abortus. Ik heb een tekst gelezen. Ik ga het eens even met u lezen. Dat heeft me toch wel erg getroffen. In Deuteronomium 27. Als ik het goed zeg. Deuteronomium 27. Ja. Deuteronomium 27, vers 25. Weet je wat daar staat? In Deuteronomium 27, vers 25 staat: vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen. Onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen amen. Weet je wat hier staat? De NBV zegt dit: vervloekt is het wie zich laat betalen. Die zich laat betalen om een ander om onschuldig bloed te vermoorden. Dat moet je nou eens toepassen op die massale abortuspraktijk. Het vermoorden van kinderen, ongeboren kinderen in de moederschoot. Zonen en dochteren, ongeboren levend opgeofferd wordt aan carrière, aan mammon, aan persoonlijke zelfontplooiing. En een natie als Nederland die dat wettig en wettelijk mogelijk maakt, dat je tegen betaling ongeboren kinderen vermoordt, wat staat er dan? Vervloekt. Dan haalt een land de vloek van God op zich. En als je dan bedenkt dat Nederland een christelijk land was, een van de christelijks, het gereformeerde Juda en zo. En het Calvinistische Sion, Universiteit van Franeker. Jongen, wat een woorden zeg. Het was in ieder geval erg christelijk. En als je kijkt dat het nu voorop loopt in de euthanasie, in de homohuwelijk, de legalisering van de abortussen, dan haalt Nederland een vloek over zich heen. Vervloekt is een ieder die zich laat betalen om een ander te vermoorden. En ook als het gaat over de steun aan Israël, dat was vroeger Nederland stond daar pal achter. Dat wordt minder en minder en minder. Wie mij zegent, wie mij vloekt, die zal. Wie u vloekt, Abraham, die zal vervloekt worden. Nederland haalt een vloek over zich. Ik geloof dat vast en zeker. En ik heb daar dus mijn argumenten voor. He, als je bedenkt dat vroeger, he, dat er van die aanwijsbare christelijke dingen waren in de samenleving die nu gaan veranderen. Een kerktoren, vele kerktorens in een dorp, maar ook in de steden, kerkgangers. De oudere mensen weten dat nog, dat ook op Zuid. He, dat ze vroeger, dat er drommen opgingen. Drommen opgingen op zondag. Dat in de vergaderzalen, dat er geopend werd met een ambtsgebed. Dat feestdagen, nationale christelijke feestdagen, dat er nog iets van dat christelijke was. En mensen, ook al gingen ze niet naar de kerk, maar als er een geboorte was, of een huwelijk, of een begrafenis, dan riep je toch naar de dominee of naar de pastoor. Er was nog iets christelijk. En dat is helemaal weg. Normen, waarden, gewoonten. Dat christelijke laagje. Weg. A-christelijk, post-christelijk, antichristelijk. Verbrand in de kachel. De Bijbel in de kachel. Zelfs de premier wordt op het matje geroepen als hij eens naar een jongere dag gaat van SGP. Als het gaat over 2004, het hele vorming van de PKN. Ik geloof dat God inderdaad daar wel ik geloof dat God daar wel wat mee gedaan heeft. Maar ik geloof ook dat het afbrekend was. Je ziet de ledenaantallen in de kerk 1000 per week nog steeds verdwijnen. 1000 per week. 52.000 per jaar. Nou, dat bedoelt de Heere, denk ik, als er staat van wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, breek ik uit. Is het heel raar? Dat schoot maar even in mijn gedachten. Is het heel raar als ik nu dat eens toepas, dat Babel, dat er tegenwoordig, dat je een linkje kan leggen naar Brussel. En wat er allemaal van daaruit wordt opgelegd. En als de Heere gaat afbreken, wat houdt dan over een puinhoop? En als de Heere gaat uitdrukken, wat houdt dan over gaten in de grond? Lege plekken, meer niet. Geen vrucht, geen bloei, geen bomen, geen wijnstokken. Gaten in de grond. Hier stond vroeger ooit een kerk. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Soms kan dat in het persoonlijke leven ook zo zijn, weet u dat? Ik heb mensen meegemaakt. En dat, die zijn er ook hier. Die hebben een bloeitijd gekend. En toen ging de Heere ging afbreken wat hij gewerkt heeft in je leven. Als je in die afbraakfase zit, oeh, wat heb ik dan benauwd. Het lijkt alsof de Heere een eigen werk in je leven gaat afbreken. Je hebt een Bijbel, hè? Nou, het leek wel een kleurboek. Overal had je kruisjes en rode pennenstreepjes staan. En een streepje zo en een streepje daaronder. Het leek wel een kleurboek. En dan kijk je naar al die kruisjes die je gezet hebt, maar het doet geen kracht meer. De kracht is eruit. Zeg, wat had ik daar vroeger ook alweer aan? Ja, ik heb er nou niks meer aan. Je raakt het kwijt. En de Heere breekt af. En op een gegeven moment zeg je, Heer, wee mijner, Heer, nou is genoeg, nou zit ik op de bodem. En dan blijkt dat het nog dieper moet. Kent u zo God? Zegt dominee, die vanavond staat te verkondigen, zo ken ik God helemaal niet. Nee, maar Jeremia kende God zo wel en Baruch kende God zo ook. Nog een les, vers 5. Zou u voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Zou u voor uzelf grote dingen zoeken? Weet je wat dat betekent? Ja, grote dingen. De kanttekeningen zeggen dat is een geruste, voorspoedige, florerende staat voor het Joodse volk en voor zichzelf. Zou je voor jezelf grote dingen zoeken? Dat het goed gaat met Juda en met jezelf dus ook. Zou je voor jezelf grote dingen zoeken, Baruch? Je kan grote zondige dingen zoeken, hè, carrière en mijn idealen en mijn zelfontplooiing. En mijn studie, daar wil ik graag wel wat mee doen, ten koste misschien van je eigen kinderen. Mijn grote dingen, zondige dingen, maar dat bedoelt Baruch niet. Baruch, die zoekt grote dingen ten goede voor zijn volk. Eén groot ding wil Baruch. Dat is een tere hart, dat is een vrome ziel. Eén groot ding wil Baruch. En weet je wat dat is? En dat hier is een gebedsleven. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Wat zoek je dan voor groot ding? Nou, ik bedoel dit. Ik zoek eigenlijk van God dat God zijn oordeel niet laat doorgaan. Hij gelooft in dat oordeel. Hij gelooft God op zijn woord. Maar hij bidt het af. Kan dat? Heren, mag ik dat grote van u vragen? Zou u het alsjeblieft niet willen doen? Dat is een echte man God. Die zo bewogen is daaronder. Die het afsmeekt. Heren, u hebt het toch met Nineveh gedaan? Daar hebt u toch ook gedreigd dat u ons te boven zou keren? Maar u deed het toch niet ter 11e uren, deed u het niet? O heren, zou u het ook met Rotterdam niet willen doen? Zou die nog ter 11e uur dan toch dat onheil willen afwenden? Zo bidt hij. Grote dingen, dat zijn grote dingen. Heren, u was voornemens en we hebben het dubbel en dwars verdiend. U was voornemens om ons weg te voeren, uw eigen tempel te verbranden, uw volk uit te rukken. En we hebben het verdiend, want we wilden naar u niet luisteren. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar heren, komt u alsjeblieft nog terug op uw besluit. Een rusteloze bidder, voorbidden voor de stad. De stad Jeruzalem, de stad Rotterdam. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Gemeente, ik sta hier nou 7 jaar. Hè? Ik ben niet somber of zo, daar gaat het niet om. Ik sta hier nou 7 jaar. Maar toen ik hier kwam, heb ik voor mezelf grote dingen gezocht. Geestelijk, goed, goed bedoeld. Ik heb de Heere intens gevraagd, van Heere, mag deze kerk nog eens vol worden van mensen die u niet kennen. Ik heb grote dingen aan de Heere gevraagd of de galerijen nog eens vol mochten worden. En ik werd bemoedigd doordat er sommigen in het verleden hier ook geweest zijn die droom ook hadden. Die woorden ook gekregen hadden. Alleen ze zijn er niet uitgekomen. Heere, mag het nog eens vol worden? Zou u dan mij daarvoor willen gebruiken? Maar Ik durf dat haast niet te vragen, maar dat waren mijn dromen, 7 jaar geleden. Een revival in Rotterdam. En we bidden er nog steeds voor elke maand met voorgangers. Daar gaat, en we blijven het doen hoor, daar gaat het niet om. En misschien gebeurt het wel via de Passion in Rotterdam. Nou, kan, zou best kunnen. I hope so. Je zou het nog eens willen, zo'n opwekking, hè, Baruch. Net zoals in de tijd van Josia, je hebt hem nog meegemaakt. Die las het woord van God, de wetboek, en die scheurde zijn kleren, die ging huilen. O God, sloeg in, hij werd eronder verbrijzeld. De vader van Jojakim. Maar Jojakim zelf, die scheurde niet zijn kleren, die scheurde die Bijbel kapot. Je bidt dat er velen bekeerd mogen worden. En je bidt voor licht op Zuid, hè. Je bidt voor licht op Zuid, hè. Dat het een echte dochtergemeente mag worden. En die dochter gauw mag groeien. Die dochter groot mag worden. En zelfstandig mag worden. En er veel in de buurt. Grote dingen van de Heere zoeken. Zou het geen grote dingen zoeken, Jeremia? Mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Ik hou van deze Baruch. Ik hou van deze. Ik heb die man lief. Weet je waarom? Omdat hij leed draagt over zijn volk. En omdat hij bidt voor zijn volk. En hij bidt het goede over zijn volk en over zijn stad. Die man die weet wat knieënwerk is. Heere, wilt u het oordeel ongedaan maken? En weet je wat de Heere dan zegt? Ook zo'n verpletterende boodschap. Zoudt u grote dingen? Zoek ze niet. Zoek ze niet. Wat moet ik daar nou mee? Dominee, u past het verkeerd toe. I hope so. Zoek ze niet. De Heere zegt tegen Baruch... Je hoeft geen verwachting meer te hebben van een massale herleving. Zo. Ja, dat zou ik zo graag willen. Heel Rotterdam. Heel Nederland. Ja. Heer, uw licht en uw schijn in mij, schijn door mij. Alle volkeren moeten het weten. Iedereen, heel de wereld moet het weten. Ja, dat is waar. Zoudt u groot en zoek ze niet. Het kan niet meer. Het oordeel komt. Echt. Dat is niet meer af te bidden. Dat is alleen maar te aanbidden. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. Dat is niet meer af te wenden. Dat is niet meer af te bidden. Dat is alleen maar te aanvaarden. Zoek ze niet. Wat Baruch vraagt is goed en is groot en je moet het blijven vragen. En dat doen we ook voor Rotterdam en voor de Maranatenkerk en voor Licht op Zuid en voor Katendrecht. Maar het gaat niet meer gebeuren. Zie, vers 5, ik ga onheil brengen over alle vlees, spreekt de Heer. De Heer is aan het woord hoor. Zie, goed opletten, spreek de Heer. Het wordt er nog een extra keer bijgezet. Het is Gods woord hoor, vanavond wat je hoort. Dat is Gods woord. Het geduld is op. Gods oordeel is des te rechtvaardiger naarmate het geduld van God langer heeft geduurd. Wat is God uitgedaagd? Wat wordt God uitgedaagd? Alleen al in een stad als Rotterdam, wat wordt God uitgedaagd? Elke zondag die koopzondagen, waar je dan dwars doorheen fietst. Vroeger, dat bedoelde ik nou met vroeger, hè? Vroeger, dan had je dat christelijke sausje nog. Dan had je geen weigerambtenaren die werden ontslagen. Dan had je geen koopzondagen. Niet dat het toen veel beter was, maar dat beslag was er nog een klein beetje. En dat is weg. Dat is weg. Alle vlees. Ik ga onheil brengen over alle vlees. En dan het laatste, daar ga ik me eindigen. Gelukkig, het eindigt met een prachtig woord. Het eindigt met een troostwoord. God geeft, God redt zijn leven. Maar, oh wat een heerlijk woord, maar. Maar u zal ik uw leven ten buit geven in alle plaatsen waarin u zult gaan, maar. Een ontzettende boodschap, zoek ze niet meer, die grote dingen. Dat oordeel, dat wordt niet meer afgeblazen. Nee, komt. Maar. Dat vind ik zo geweldig. Eigenlijk had er een punt moeten staan. Eigenlijk zou God spreken daar moeten eindigen. Ik breng een oordeel over alle vlees. Punt. En dan zet God een komma en dan komt er een maar. Maar. Er wordt een uitzondering gemaakt. Maar ik zal uw ziel geven tot een buit. In alle plaatsen waarin u zult gaan. Baruch, jij persoonlijk krijgt van mij de belofte dat jij wordt gespaard, dat jouw leven wordt gered. Alle vlees wordt geoordeeld, alle vlees. Dat was in de zondvloed, dat was bij Sodom en Gomorra, dat was bij Jeruzalem. En dat gaat komen als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal er een vuuroordeel plaatsvinden over de hele wereld. Alle vlees, alle goddeloos vlees, alle godsdienstige vlees, Jeruzalem, al het reformatorische vlees, al het evangelische vlees, al het charismatische vlees, al het kerkelijke vlees. God gaat onheil brengen over alle vlees. Maar een uitzondering. Baruch, je zal niet groot worden, maar je zal wel gered worden. Hij zal zijn ziel als een buit wegdragen. De kanttekeningen zeggen, er komt een zondvloed van oordeel over de hele wereld, over de hele stad. Maar jij wordt gered in de arke der verlossing. Jij wordt niet bewaard voor de ramp, je wordt bewaard in de ramp. Je wordt er als het ware, als Jeruzalem straks zal branden, die rokende puinhopen. Dan zal jij er als een vuurbrand uitgehaald worden. Dat staat er hier. Jeruzalem zal verbrand worden. Baruch, je zal moeten vluchten, hier en dan daar. Straks zullen de soldaten van Nebukadnezar komen. En die zullen de muur omver trekken. En die zullen de poorten kapot beuken, die stormrammen. En zullen de stad innemen. En jij zal jouw leven als een buit redden. Jij wordt gespaard. Daar zorg ik voor. Jij zal niet ten onder gaan. Nou, die belofte, gemeente, die heeft hem doorheen gedragen. Toen hij daar in die grot zat op de vlucht voor Jojakim. Straks als de soldaten van Nebukadnezar zullen komen. Een ziel als een buit, want dat heeft de Heere gezegd. Als een buit. Weet je wat dat betekent als een buit? Oorlogsbuit. Buit wil zeggen, je pakt het net weg. Anderen willen het pakken. Maar het wordt net door jou in veiligheid gesteld. Als een buit. Anderen die loeren op zijn leven. Hij is in levensgevaar. Het komt heel dichtbij, heel nabij. Hij wordt ternauwernood zalig. Is ternauwernood gered. Anderen willen hem pakken, maar je zal je leven als een buit krijgen. Je zal moeten vluchten. Je zal ze aan je linker en je rechterhand zien vallen. Tienduizenden. De een door de honger, de ander door de pest, de ander door het zwaard. Wat een ontzaglijke catastrofe. Volgens mij moet je, om daarin geleefd te hebben, of in Japan of zo, wil je dit kunnen voorstellen. Ik kan het alleen maar schilderen, maar ik kan niet voelen wat het is. Maar het is ontzettend wat hier staat. Maar jijzelf wordt gered. Anderen zullen zichzelf willen verdedigen tegen de Nebukadnezar en de soldaten. En anderen zullen willen onderduiken, willen wegkruipen, tevergeefs. Maar jij wordt bewaard. Nou gemeente, mag ik dat tenslotte toepassen? Ik breng kwaad over alle vlees. Het oordeel komt, ook over Nederland. Weet je hoe lang het trouwens nog heeft geduurd? Eer dat hier, Jeremia 45, het jaar 605, en dat het oordeel echt kwam. Hier wordt het aangekondigd onherroepelijk. In het vierde jaar van Jojakim. Het duurt toch nog 18 jaar. 586 voor Christus. Het duurt toch nog 18 jaar voordat het echt kwam. Dat is het weer dat geduld van God. Maar het kwam wel. Het kwam wel. Misschien duurt het bij ons ook nog 18 jaar, ik weet het niet, maar het komt wel. En als je dan niet geborgen bent, als je dan niet onder die handpalmen van de Almachtige, onder die doorboorde handen van de Heere Jezus staat, als je niet geborgen bent bij hem, dan kan je je verdedigen, je kan vluchten, je kan wegkruipen onder de tegels van de hele vliet. Maar je zal omkomen. Je zal omkomen. Wie niet geboren, het is omkomen of ontkomen. Er is maar één plek waar je kan ontkomen. Net buiten Jeruzalem. Daar heeft een kruis gestaan. En daar heeft een man aan gehangen, de man van smarten. En wie nou in Christus is, in die ark, die is veilig. Je zal je ziel als een buit mogen behouden. Er is nog één iemand anders, daar ga ik nog een keer over preken hoor. Zit nog ergens aan de voorkant van mijn achterhoofd, daar ga ik nog een keer over preken. Er is nog een man die ook zijn ziel als een buit heeft mogen wegdragen. Weet je wie dat was? Dat was Ebed-Melech. In Jeremia 39, vers 18 staat: ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard. U zult uw leven tot een buit hebben. Omdat u op mij hebt vertrouwd, zegt de Heer. Dat is het middel. Het oordeel komt, maar hoe kan ik het ontkomen? Omdat u op mij hebt vertrouwd. De Heer Jezus Christus. En als dan verdrukking komt en honger en naaktheid of het zwaard of de dood of de leven of de toekomst. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Niets zal me dan kunnen scheiden van de liefde van Christus. Of ik nou voor de ramp word weggenomen of in de rampspoed wordt bewaard. Hij zal een cirkel om mijn leven trekken. En de vijand, wat vijand tegen hem zich kant, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, hij zal me bewaren. En niets zal me van hem kunnen scheiden. Gemeente, wat hebben we hier nou van geleerd? Een man als Bonhoeffer heeft dit vers, Jeremia 45, heeft dit hoofdstuk, Jeremia 45, een man als Bonhoeffer in de gevangenis, heeft hier uit zijn troost geput. Hij zegt, het is duidelijk, Bonhoeffer in een van zijn brieven, het is duidelijk dat de wereld nu is in Gods toornige en genadige handen, alle twee. Duidelijk, midden in de wereldoorlog. Hij werd gevisieerd, Bonhoeffer, midden in de, het is duidelijk dat de wereld nu in Gods toornige en genadige handen is. In deze catastrofe, zegt hij, zullen we tevreden moeten zijn als we ons leven als een buit mogen redden. Als de schepper zelf zijn werk afbreekt, wat zouden wij dan jammeren over de afbraak van ons werk, zegt hij. Deze generatie heeft niet als taak grote dingen te zoeken, maar dat hij zijn ziel als een buit mag wegdragen als uit een brandend huis. Even. Gemeente, ik heb hiervan geleerd, van deze tekst, dat God een God is die leeft, die heilig is, die oordeelt en die genade geeft. Toorn en genade, gericht en ontferming, dat gaat bij God altijd samen. Tucht en troost gaan altijd samen. Oordeel God toort over de zonde. En dat gaat zo ver dat hij zelfs zijn eigen stad, tempel, volk, kerk, de Maranatha-kerk in Rotterdam, ontwortelt en afbreekt. Ik kan u niet garanderen dat dat niet gaat gebeuren. Zover kan dat gaan. Maar ook dat hij in toorn aan zijn ontferming denkt voor een ieder die op hem vertrouwt. Amen. We gaan zingen Psalm 91. Psalm 91, vers 4. Thank you.
zullen eindigen met een dankgebed. Heren in de hemel, diep eerbiedig buigen wij ons voor u neer. En wij bewonderen en aanbidden uw grote geduld, uw langmoedigheid ook met ons en onze kinderen en onze stad Rotterdam. Met onze Maranatha-gemeente, heren, de genadetijd nog voortduurt, dat u het nog oprekt en verlengt. We vanavond de blik mogen slaan in wat u doet, heren, als u uw volk gaat bezoeken met de roede en met tegenheden. Omdat ze dat zo dubbel en dwars verdiend hebben, dat doet u pas als allerlaatste, maar u doet het wel. Heren, uw woord die waarschuwt ons in liefde, zo eerlijk, maar ook zo ernstig. Ook in het laatste Bijbelboek, er een tijd zal komen, de mensen zullen zeggen, bergen veld op, onze heuvelen bedekt ons. Als we niet bedekt zijn achter het lam, achter zijn, onder de handpalmen van zijn doorboorde handen, o Heren, dan zal het oordeel alleen maar vreselijk wezen. En nou zitten er hier kinderen van ouders. En daar zitten de kinderen die elke zondag en elke bidden aan dankdag te zijn. Er zitten er ook vanavond die er af en toe is zitten zomaar. Die u eigenlijk nog niet echt nodig hebben, heren, die zitten er ook. Voor wie het allemaal nog niet moet en hoeft. O God, wilt u ze trekken. Mag deze preek voor hen verbrijzelen. Opdat het straks niet te laat zal zijn, heren. Gebruikt u het, o God, dat het menens is. En heren, dat het niet zomaar een praatje is van een dominee van Kampen, maar dat het uw ontzaglijk woord is. En dat we dan ook allen, ons en onze kinderen, ook die dwarse kinderen, waarmee we niet meer over u kunnen praten, want ze vinden het al zo gauw zeuren. Dat we nou allen onze ziel als een buit mogen wegdragen. Door genade, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 56, vers 6. Schep mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, vers 6. Dank u de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.